vanavond, dan leek het me goed om nog eventjes stil te blijven staan bij dat laatste gedeelte van Hebreeën 10. Ja, voordat we, nou ja, Hebreeën 11, al die geloofsgetuigen gaan onderzoeken, dat we eerst eens kijken van, ja, waar gaat het nou eigenlijk naartoe, waar heeft Paulus het over? Als die het gaat hebben over al die gelovigen. Ik lees eerst een stukje uit Hebreeën 11. Ja, dan laten we eerst Gods woord zelf laten spreken. En dan gaan we daarna dus met name stilstaan bij Hebreeën 10 vers 39. Maar we zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, dus tot het verderf, maar van degenen die geloven tot behouding van de ziel. Ik lees eerst Hebreeën 11 en dan beginnen we bij vers 17. En dan lees ik door tot Rachab. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, toen hij beproefd werd door de Heer, betekent dat, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Overleggende, dus Abraham, die overlegde dat God machtig was hem, Isaac, ook uit de doden te verwekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis weder gekregen heeft. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. Door het geloof heeft Jacob stervende in ieder van de zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden en leunen op het offerste van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang van de kinderen van Israël en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, overmits ze zagen dat het kindje schoon was en ze vreesden het gebod van de koning niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding van het loon. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toren van de koning, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging van het bloed, opdat de verderver, de eerstgeborene, hen niet raken zou. Door het geloof zijn de Rode Zee doorgegaan, als door het droge, hetwelk de Egyptenaars, ook verzoekende, zijn verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Nou, het laatste stukje zullen we de volgende keer lezen. Dit zijn allemaal mensen die zich niet hebben onttrokken ten verderven, tot het verderf, maar mensen die geloofden tot behouding, en daar staat eigenlijk tot verkrijging. Het heeft niks met het behoud van de ziel te maken, maar met het verkrijgen van de ziel. En als je de serie over dood en opstanding enigszins hebt gevolgd, ja, die ziel, de psyche, dat is het leven. Ja, dus tot verkrijging van het leven. Wat is nou dat onttrekken naar het verderf? En wat is nou dat geloven tot, ja, verkrijging van de ziel? Ik denk dat dit gedeelte, 10 vers 39, min of meer parallel loopt met Hebreeën 6 vers 1. Daarom nalatende het beginsel van de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer der dopen en van de oplegging der handen enzovoort. Dus laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom. Dus Paulus zegt, laat ons voortgaan. We zijn niet van degene die zich onttrekken, zich terugtrekken. Dat is eigenlijk het woord. Tot het verderf. Maar van degene die geloven. Of van degene die tot de volmaaktheid voortvaren. En ik wil je eigenlijk even in herinnering brengen. Dat het woord volmaaktheid en volmaken een heel belangrijk woord is in Hebreeën. Het werkwoord, kom je, wat dus bij volmaaktheid hoort, kom je 7 keer tegen in deze brief. 7 keer volmaken. En dat is wel zo duidelijk dat dat een thema is van de brief. Misschien wel het thema is van de brief. Dat het me goed lijkt om die teksten nog een keertje na te lopen. Van waar staat dat nou, al dat volmaken? En wat bedoelt Paulus dan met dat volmaken? Want dat heeft alles te maken ook met Hebreeën 11. De eerste tekst is Hebreeën 2 vers 10. En dan gaat het al gelijk over de persoon die volmaakt. De Christus. Want het betaamde hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij vele dingen tot de heerlijkheid leidde, de overste leidsman van hun zaligheid. Door lijden zou, ja, daar staat het woord in de Statenvertaling, heiligen, maar dat moet zijn volmaken. Ja, dus, hem, uit wie alle dingen zijn, door wie alle dingen zijn, heeft de overste leidsman door lijden volmaakt. Ja, dus dat volmaken heeft iets met lijden te maken. En denk maar aan Hebreeën 11, want ook in Hebreeën 11 zie je heel veel van dat lijden terug bij die gelovigen. Hebreeën 5 vers 9 zie je ook van dat lijden. Het lijden van de Heer Jezus Christus in Gethsemane. Hebreeën 5. In vers 8 zie je dan, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En, ja, geheiligd zijnde, volmaakt zijnde, dat is het, hij volmaakt zijnde, is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van de eeuwige zaligheid geworden. Zaligheid, daar gaan we nu niet te lang bij stilstaan, dat is ook zo'n woord wat regelmatig terugkomt, ook 7 keer trouwens. En is ook een kernwoord in Hebreeën. Dus hier is het Christus die heiligt. Hij is zelf geheiligd, hij is zelf volmaakt. En hier is het degene die volmaakt. Ook hier, hij die volmaakt is, is allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Dat laatste, dat komt nog. Hebreeën 7, daar gaat het over Melchizedek. We weten Melchizedek onderscheiden van Aaron. Aaron was de priester, de hoge priester onder het oude verbond. En het hoge priester naar de ordening van Melchizedek is de hoge priester onder het nieuwe verbond. En in vers 19 vind je ook weer volmaken. De wet heeft geen ding volmaakt. Dus hier is een ontkenning. De wet heeft niks volmaakt. Wat heeft wel alles volmaakt? Maar de aanleiding van een betere hoop. Door welke, waardoor of door wie wij tot God naderen. Dus de wet niet. Melchizedek wel. Want hij is die aanleiding van een betere hoop. Hebreeën 7 vers 28. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedsfeering die na de wet is gevolgd, stel de zoon die in der eeuwigheid volmaakt is. Dus na de wet, de zoon in eeuwigheid volmaakt. Dat is de vierde keer. De vijfde keer, Hebreeën 9, vers 9. Daar gaat het over de tabernakel. En die was een afbeelding, ja, zeg maar gewoon een plaatje, voor die tegenwoordige tijd, waarin gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegden, niet konden volmaken naar het geweten. Ja, dus al die offeranders onder het oude verbond, die konden niemand volmaken naar het geweten. Niet heiligen, dat staat er niet. Ja, het gaat over volmaken. Hebreeën 10, vers 1. Ik zei trouwens net dat het 7 keer is, maar het is veel meer keren, volmaken. De zaligheid, dat is 7 keer. Volmaken, daar kom je vaker tegen. Hebreeën 10, vers 1. Want de wet hebbende een schaduw van de toekomende goederen, niet het beeld van de zaken, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen, nimmer meer volmaken, degene die daartoe gaan. Ja, dus een van de redeneringen hier in Paulus is dat die wet en al die dingen onder die wet, niemand kon volmaken, naar het geweten niet en naar het vlees niet. Vers 14 in Hebreeën 10. Belangrijke. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Nou, hier is hier een tekst waarin de vertalers niet om het woord volmaakt heen komt, omdat in diezelfde tekst het woord heiligen ook staat. Dus dan hebben ze nu toch maar gekozen voor volmaakt. Maar je ziet, dat is de betekenis. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Hebreeën 11. Dat is dus helemaal aan het eind van al die gelovigen uit de Tanach, het Oude Testament. Hebreeën 11 vers 40. Omdat God iets beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dus zij, al die mensen die geleden hadden van Hebreeën 11, maar standvastig zijn gebleven, ze zijn volmaakt, opdat ze zonder ons niet zouden volmaakt worden. Wat dat dan ook betekent. Nou, en dan Hebreeën 12 vers 23. Tot de algemene vergadering en de gemeente de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Ja, de rechtvaardigen die volmaakt zijn. Bij dat volmaken, daar hoort ook een volmaker, een persoon. In Hebreeën 2 zagen we dat degene die volmaakt het was, degene uit wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn. Die heeft de overste leidsman volmaakt door lijden. Dus Christus zelf is volmaakt geworden. En dat is hij geworden door lijden heen. Maar nu is Christus zelf een volmaker. En dat is eigenlijk de clou van Hebreeën 12. Dat eerste deel van Hebreeën 12 had weer geen hoofdstuk scheiding moeten staan, want het volgt direct uit Hebreeën 11. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid, met volharding, lopende loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en volmaker van het geloof. En niet voleinde, de volmaker, want dat is het zelfstandig naamwoord bij het volmaken. Volmaker van het geloof, Jezus, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Dus die volmaker van het geloof heeft het kruis gedragen, verdragen, de schande veracht En hij is nu gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Het kruis en die schande, die moet je eventjes bij je houden. Ja, door middel van dat lijden onder het kruis en het verdragen van die schande, is hij uiteindelijk volmaakt geworden en de volmaker van het geloof. En nu zittend aan de rechterhand van de troon van God. Daar gaat het in Hebreeën over. Om verder te gaan. Om voor te gaan. Want Paulus zegt, maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken. Ja, dus wij onttrekken ons niet tot het verderf. Maar van degene die geloven tot behouding. Of verkrijging van de ziel. En ik lees hier verkrijging van het leven. Verkrijging van het eeuwige leven. En Hebreeën 10 vers 39 moet je dus samenlezen met Hebreeën 6 vers 1. Laat ons voortvaren tot die volmaaktheid. En die volmaaktheid, dat zie je, dat hebben we al eerder overdacht, dat is eind Hebreeën 5, aan het eind van Hebreeën 5, daar wordt die volmaaktheid gesteld tegenover het kinderen. Ja, zij die kind zijn, hebben melk nodig, maar de volmaakten hebben vaste spijs nodig. Met andere woorden, die volmaakten, dat zijn de volwassenen, de groten. Nou, hoe komt Paulus dan over, om dit zo te zeggen? Want we hebben vorige keer gehad over Hebreeën 10 vers 38, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dan gaat hij nog, er staat nog een zinnetje achter en daar hebben we niet zoveel aandacht aan besteed. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En mijn ziel, dat is een nadrukkelijk voor ik. Ik, God, heb in hem geen behagen, zo iemand zich onttrekt. En dat zo iemand zich onttrekt, dat is het werkwoord bij het zelfstandig naamwoord in vers 39. Wij zijn niet van, ja, van de onttrekking staat er eigenlijk. Ja, van degene die zich onttrekken. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Bij dat onttrekken hoort het geloof, hoort het verderf. En bij geloven hoort het behouding, het verkrijgen van de ziel. Maar ik wil eerst eens even kijken naar dat geen behagen. Ik heb in hem geen behagen. In degene die zich onttrekt. Wat betekent dat nou eigenlijk? Van ik, kennelijk is het dus mogelijk om dat God wel een behagen in mensen heeft. Hij zegt, in hem heb ik geen behagen als die zich onttrekt. En dat suggereert heel sterk van iemand die zich niet onttrekt en wel doorgaat, in hen heb ik wel behagen. Nou, Paulus heeft het over dat behagen van God in Hebreeën al eerder gehad. Er zijn meer dingen waarin God geen behagen heeft. En je kunt hem misschien al een beetje raden. Dat staat in hetzelfde hoofdstuk, Hebreeën 10. Bijvoorbeeld in vers 6. Daarom komende in de wereld, en ik lees nu vers 5, sorry. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer, dat is Christus, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Daar staat het. Die hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin van het boek is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Dus geen behagen in brandoffer en offer voor de zonde. En daartegenover stelt Christus zich, ik ben gekomen om uw wil te doen, o God. En dan in vers 8 nog een keer, als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Dus dat welbehagen van God. Hij heeft geen behagen in die offeranden en die brandoffers. Ja, ze moesten natuurlijk onder de wet wel gebracht worden. Maar dat was niet hetgeen wat hem kon behagen. Wat kon hem behagen? Degene die zei, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En nu heb je misschien gelijk in je hoofd, als ik dit zeg, over die persoon in wie hij een behagen heeft. In die teksten, in de evangelieën. Op twee hele bijzondere plekken zegt God dat hij een behagen heeft in zijn zoon. En op hem moest Israël zien. En dat zijn eigenlijk twee crisispunten in het leven op aarde van de Messias. De eerste, dat is bij de doop van Johannes, in Matthäus 3 bijvoorbeeld. Matthäus 3. En dan lees ik vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om door hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, het is mij nodig om door u gedoopt te worden. En komt u tot mij? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hem, laat nu af, ja, laat me met rust, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen als een duif en op hem komen. En zie je stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Daar staat het precies hetzelfde woord als in Hebreeën 10. Ik heb mijn behagen, mijn welbehagen in mijn zoon, mijn geliefde. Wat is die doop van Johannes? Nou, je ziet, als de Heer Jezus gedoopt wordt, er staat al dus betaald ons om alle gerechtigheid te vullen. Dat woordje gerechtigheid of rechtvaardigheid heeft iets te maken met die rechtvaardigheid van God. En bij het zien, het lezen van dat woord moet je eigenlijk altijd maar denken aan die rechtvaardigheid die God tot stand heeft gebracht. In de dood van zijn zoon en zijn opstanding. Dat is Gods gerechtigheid. En op deze manier vervult Christus, als in een type, de gerechtigheid van God. Hij gaat in het water van de Jordaan, gaat hij onder, dat is het type van de dood, en hij staat op met leven. Het is de opstanding. Gij zijt mijn zoon, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En in een ander crisismoment in het leven van de Heer Jezus, dat is bij de verheerlijking op de berg. Daar lezen we diezelfde woorden, Matthäus 17. Matthäus 17. En dan lees ik dat vers wat eraan vooraf gaat ook. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan die de dood niet smaken zullen, totdat zij de zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En daar gaat dat hele gedeelte over in Matthäus 17, die verheerlijking van Christus op de berg. Het komen van de zoon des mensen in zijn koninkrijk. Dat zien we daar als het ware in een gezicht. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus, Jacobus en Johannes. Dat zijn de drie die wel vaker bevoorrecht werden om bijzondere momenten aanwezig te zijn. Zijn broeder. En bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk als de zon. En zijn klederen werden wit als het licht. Ja, dat is de Christus in zijn komst. En ziet, van hem werden gezien Mozes en Elia en met hem samensprekende. En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Zo gewild, laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u 1, en voor Mozes 1, en 1 voor Elia. En Petrus zei van, eigenlijk al, jullie hoeven hier nooit meer weg te gaan. Ga hier maar wonen in die tabernakelen. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En zie een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde, zoon, in welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Dus, om eventjes terug te gaan naar waar we gebleven waren. We begonnen in Hebreeën 10 van degene die zich onttrekt. Mijn ziel, ik, heb in hem geen welbehagen. Waarin heeft de Heer nog meer geen welbehagen? In die offeranders die onder de wet gebeurden. Waarin heeft de Heer wel een welbehagen? Nou, in degene die zegt, zie, ik kom om uw wil te doen. En wie is degene die gekomen is om zijn wil te doen? Dat is de Christus. In zijn dood, in zijn opstanding en in zijn hemelvaart en zijn wederkomst. En dat zie je als in een type, in Matthäus 3 en in Matthäus 17. In Matthäus 3 is het zijn dood en opstanding en in Matthäus 17 is het zijn hemelvaart en wederkomst. In hem heeft God zijn welbehagen. En dat is de volmaaktheid, de opstanding en de hemelvaart. Het komende koninkrijk. En waarin heeft de Heer geen behagen? Nou, degene die zich weer onttrekken. Ja, van wie? Van de Christus. Tot het verderf. En wat is dat verderf? Nou, ik denk, en daar ga ik zo meteen nog iets meer over zeggen, dat het alles te maken heeft met het zich weer bezighouden met de dingen onder de wet. Dat min of meer de betekenis is van het zich onttrekken tot het verderf. Behagen is nog veel. Het is een iets ander woord in het Grieks, maar je komt het nog meer tegen in Hebreeën. En nu we er toch mee bezig zijn, wilde ik dat maar gelijk even meenemen. Want er zijn ook mensen die wel Gods behagen hebben. Henoch bijvoorbeeld. Lees maar in Hebreeën 11 vers 5. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Hij behaagde God. En dan voegt Paulus er direct aan toe, maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Ja, en dat geloof, daar gaat het natuurlijk over. En dat zie je al in vers 38 van Hebreeën 10, de rechtvaardig zal uit het geloof leven. Het staat allemaal met elkaar in verbinding. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is, ja, dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Hij is iemand die een beloning geeft. Hij is een beloner. Hij ziet op de vergelding van het loon. Dat hebben we ook in Hebreeën 10 al gezien. Ja, dus degene die voortgaat naar die volmaaktheid. Net als een Mozes. Ja, ook in precies hetzelfde stukje Hebreeën 11. Door het geloof. Ik lees vers 24. Heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding van het loon. Er staat ook weer datzelfde woord als de vergelder, de beloner. God is een beloner en God geeft een beloning, een vergelding. Een vergelding van het loon. En hoe? Ja, nou ja, door het geloof. Geloof in de werken zichtbaar. Nou, tenslotte Romeinen 13. Hebreeën 13, vers 16. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Want aan zodanige offeranden heeft God wel een behagen. Ik zeg het maar even met klem. Ja, dus die offers die hij zelf heeft ingesteld onder die wet, die eigenlijk getuigen van de onvolmaaktheid van de mens, de zonde van de mens. Hij zegt, daarin heb ik geen behagen. Ik heb behagen in degene die mijn wil doet. De Messias. Zelfs tot in de dood. En hier zegt hij, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande van het lof, van de lof, dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid niet en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Dat zijn de dingen die volgens Hebreeën hem behagen. En hoe doen wij dat? Net als die Hebreeën. Dat is maar één mogelijkheid. Dat is in Christus. Wat is nou dat verderf? Nog een keer. Verderf, het is natuurlijk best een heel stevig woord, zou ik zeggen. Ja, denk maar aan de zoon des verderfs, Judas. Of naar het verderf gaan. De verderfenis. En die betekenis wil ik dit woord hier helemaal niet ontnemen. Maar ik vraag me wel af of dit het is waar Paulus het hier over heeft. Ja, hier wordt er vaak gezegd van, het gaat hier of je wordt behouden of je gaat naar de hel. Ja, zo wordt deze tekst nogal eens een keer gelezen. Maar we hebben nu gezien dat Paulus het heeft over het gaan naar het jagen naar de volmaaktheid. Dat is het leven. Het verkrijgen van de ziel, van het leven. En daartegenover staat het zich onttrekken. Denk maar aan Israël, want daar is Paulus deze Hebreeënbrief mee begonnen. Israël, die de mogelijkheid had om het beloofde land in te gaan. Dat is ingaan in de volmaaktheid, in de rust. En wat deden ze? Ze hebben zich onttrokken. En ze zijn gevallen in de woestijn. Die hele generatie, op 2 na. En die hebben dus niet voldaan aan Gods plan. Het was een, mag ik het zo zeggen, een verlost volk, maar een waardeloze generatie. God heeft er niets mee kunnen doen. En dat waardeloos, dat vind je ook terug in het woord verderf. Nutteloos. Verspilling. En ik wil daar een paar voorbeelden van geven. Bijvoorbeeld Matteüs 26. Dan vind je het in de mond van de discipelen. Matteüs 26. Daar is de Heer Jezus in Bethanië. Dat lees ik vanaf vers 6. Als nu Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebben de albastenfles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen, en dus niet alleen Judas, de bewaarder van de beurs, zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende, waartoe dit verlies? Nou, dat woordje verlies, dat is verderf. Ja, die olie is niet verloren gegaan. Tenminste, is niet verdorven. Nee, ze is uitgegoten op het hoofd van de Heer Jezus. Maar waartoe dit verlies? Want deze zalf had kunnen duur verkocht worden en de penningen de armen gegeven worden. De discipelen vonden dit is volslagen nutteloos om dit met die zalf te doen. Had die kostbare zalf, had die nou toch gewoon verkocht en dan hadden we een heleboel goede dingen mee kunnen doen. Misschien is dat ook de betekenis, bijvoorbeeld, ga ik eventjes een hele andere kant op, in 1 Korinthe 8. 1 Korinthe 8. die Corinthiërs die maakten ze om nogal wat dingen druk. Behalve over eensgezindheid en broederlijke liefde. En zo ook over het offervlees. Mag je nou wel offervlees eten of niet? Nou, Paulus zegt feitelijk, wat maakt het uit of je het wel of niet eet? Ik bedoel, hij zegt, die afgoden die bestaan niet eens, of tenminste die kunnen ook niks. Dus of dat nou vlees nou wel of niet geofferd is, je kan het gewoon eten. Alleen er waren wat broeders en zusters, waarschijnlijk onder de Joden, die worden de zwakken broeders genoemd. Die namen daar toch wel aanstoot aan. Die waren op een heel andere manier opgevoed. En je ziet bijvoorbeeld, en dan vers 10, 1 Korinthe 8 vers 10. Want zo iemand u die kennis hebt, ziet in de afgodentempel aanzitten, zal het geweten van dezelfde die zwak is, niet gestijfd worden om te eten dingen die de afgoden geofferd zijn. En zal de broeder die zwak is, door uw kennis verloren gaan, om wie Christus gestorven is. Dus dit is een broeder die voor wie Christus is gestorven, maar dat hij zwak is, door uw kennis verloren gaat. Dat is ook ten verderven gaat, dat is het werkwoord erbij. Nou, die broeder die gaat natuurlijk helemaal niet echt ten verderven. Want Christus is om hem gestorven. Wat gebeurt er wel met die broeder? Zijn leven wordt nutteloos. Hij leeft niet het christelijke leven. Hij leeft niet naar de, met een, ik zal maar zeggen, een rein geweten. Doch gij lieden alzo tegen de broeders zondigende en hun zwak geweten kwetsende, zondig tegen Christus. Dus het is niet zo dat deze broeder hier verloren gaat. Of naar het verderf gaat. Maar dat zijn leven tijdelijk volkomen zinloos wordt. En er is er nog eentje die ik wilde noemen. En dat is van die wijnzakken in Lucas, geloof ik. Moet even denken hoor, dat het ook weer stond. Van die wijn. Lucas 5. Lucas 5, de laatste drie versen. En niemand doet nieuwe wijn in oude zakken. Anders, ze zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten. En de wijn zal uitgestort worden. En de ledenzakken zullen verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. En ze worden beide tezamen behouden. Dus die ledenzakken zullen verderven. Ja, wat is dat verderven? Ja, ze worden nutteloos. Ja, de gaten die vallen erin als je nieuwe wijn in die oude zakken doet. Ze gaan niet helemaal naar het verderf, zou ik maar zeggen. Nee, je kunt ze daarna niet meer gebruiken. Het worden waardeloze zakken. Waar je niet nog eens een keertje wijn in kan stoppen. Dus zonder dat ik wil zeggen dat verderf ook, dat woord betekent vergankelijk, vergaan. In Hebreeën 10, denk ik dat we voornamelijk moeten letten op het feit dat deze generatie van Hebreeën, althans dat daar mensen onder waren die dreigden zich te onttrekken, om niet aan dat doel van God met zijn volk, en we hebben vorige keer gezien dat de dag des Heren aanstaande was, dat zij dreigden om de rust niet binnen te gaan. En dan denk ik dat het verkrijgen van het leven, het verkrijgen van de ziel, dat het daar gaat over die beloning. En welke beloning is dat? Nou, misschien is het wel Openbaring 20, die eerste opstanding. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik vind het een zeker als je ervan uitgaat dat Openbaring ook vooral over Joden gaat. En dan zie je Openbaring 20. En ik zag tronen en ze zaten daarop en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van degenen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die het beest en de zelfsbeeld niet aangebeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. En dat is dan die eerste opstanding. Deze Joden waren volhardend gebleven in die grote verdrukkingen die je kunt lezen in het Bijbelboek Openbaring. En zij hebben de verkrijging van hun ziel, het leven van die eeuw, verkregen. Volmaaktheid en verderf. Ik wil daar nog één voorbeeld van noemen. Ja, ze staan dus als het ware tegenover elkaar. En dat is niet in Hebreeën alleen. Je vindt dat ook in een andere brief van Paulus. En die, dat zijn twee brieven die best veel met elkaar gemeen hebben. En zo ook als het gaat om verderf en volmaaktheid. Misschien heb je al enig idee over welke brief ik het heb. Dat is namelijk Filippenzen. Filippenzen. Nou, eigenlijk zouden we natuurlijk die brief, het is niet zo'n hele grote brief, even helemaal met elkaar door moeten lezen. Ik vind het altijd wat onbevredigend om er iedere keer een klein stukje uit aan te halen. Maar wat Paulus doet in Filippenzen 3, dat is ook volmaaktheid en verderf tegenover elkaar zetten. Hij waarschuwt tegen valse leraars. Hij waarschuwt voor hen die de valse besnijdenis eigenlijk. Hij noemt dat de versnijding. Ja, vers 2, Filippenzen 3 vers 2. En Paulus die zegt zelf van dat hij ergens naar op jacht is. Hij jaagt ergens naar. Lees maar in vers 14. Maar één ding doe ik, vergetend hetgeen achter is. Ja, dus hij ging niet zich onttrekken, want dat vergat hij. Hij vergat wat achter was. Hij ging niet terug. En strekkende mij tot hetgeen voor is. Hij keek vooruit. Jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, dan heb je weer dat woord volmaakt. En dan moet je dus denken aan volwassen, volgroeid. Laat ons dit gevoelen, dit bedenken. En indien gij anderszins bedenkt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen en laat ons hetzelfde voelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Dus Paulus die zegt van, als je nou naar die volmaaktheid gaat, of wilt, wees dan mijn navolger. Paulus kon op zichzelf, stelde zichzelf als een voorbeeld. En niet alleen zichzelf, ook op degene die op dezelfde manier wandelde als hij. En wat is dat wandelen zoals Paulus? Nou, het dienen van God in de geest, zegt hij in aan het begin van Filippenzen 3. Ja, vers 3, want wij zijn de besnijding, de ware besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roepen en niet in het vlees betrouwen. Want in het vlees betrouwen, dat is het verderf. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 8. Bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Wij zijn de besnijding die God in de geest dienen. Wat is God in de geest dienen? De geest moet je altijd denken aan 1 Korinthe 15. Christus is de levendmakende geest. En als wij God in de geest dienen, dan dienen wij hem in de opstanding van Jezus Christus. Dat is de volmaaktheid weer. Weer zijn opstanding. Wees mede mijn navolgers, broeders, ik ben weer in vers 17, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. En dan gaat hij er een groep christenen tegenover zetten. Want denk, dat zijn ook christenen. Want velen wandelen anders, van wie ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, hij zegt het huilend, omdat het mensen waren aan wie Christus ook was geopenbaard, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. En nu heb ik je net gevraagd om eventjes, toen we het over de volmaken van het geloof, die het kruis heeft verdragen of gedragen en de schande veracht. En nu is gezeten aan de rechterhand van de hoogste majesteit. Dat was Hebreeën 12. En hier zie je, ze zijn vijanden van het kruis van Christus. Welker einde is het verderf? Ja, dus niet zittend aan de rechterhand van de hoogste majesteit. Welke God is de buik? Welke heerlijkheid is hun schande? Ik heb ook weer die schande. De welke aardse dingen bedenken. En dan zegt Paulus weer, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Aardse dingen bedenken, er staat tegenover het bedenken van hemelse dingen, het bedenken van de dingen die in de hemelen zijn. Wat zijn de dingen die in de hemelen zijn? Nou, in de eerste plaats is dat de persoon over wie we het iedere keer hebben. Hij die zit aan Gods rechterhand. Bedenk de dingen die in de hemelen zijn. En deze mensen die bedachten aardse dingen. En dat is geen christelijke levenswandel, zegt Paulus. Die zijn eigenlijk vijanden van het kruis van Christus. En om het plaatje nou compleet te maken, gaan we nog even naar Galaten. Galaten 6. Want dan komt die wet er weer in. Helemaal aan het einde van Galaten, daar heeft hij het ook over dwaalleraren. Nou, niet alleen aan het einde van Galaten, daar heeft hij het hele brief over eigenlijk. Maar ik lees nu Galaten 6, vers 12. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees. Daar heb je dat vlees weer. Die noodzaken u besneden te worden. Alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Zij wilden het kruis van Christus niet. Het is nog niet eens gezegd dat zij niet wisten wie Christus was en niet in hem geloofden, maar zij wilden het kruis niet dragen. Want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verder van mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. En dat is dat voortgaan naar de volmaaktheid. Want Paulus is door het kruis niet alleen de wereld gekruisigd, maar ook der wet gekruisigd. Dat hoort bij al die oude dingen. En die Hebreeën, waar Paulus aan schrijft, er waren er sommige van, die hadden geproefd, gesmaakt, de dingen van de toekomende eeuw. En dat had alles te maken met een geloof in de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En de hoopvolle verwachting van zijn wederkomst. Maar dat bracht lijden met zich mee. En een vasthoudendheid. Een volharding. Die hadden ze nodig. En er waren dus broeders die het gevaar stonden zich terug te trekken. Niet om een goddeloos leven te gaan leiden, maar niet meer vast te houden aan het kruis van Christus en zijn opstanding. En dat is dat geloof wat Paulus hen voorhoudt. Paulus doet twee dingen in Hebreeën. Hij houdt het ongeloof voor. Dat is van die hele generatie die verloren is gegaan in de woestijn, voordat ze het beloofde land binnen gingen trekken. En hij houdt een hele groep mensen voor die wel geloven. En wat is nou dat geloof? Nou, Paulus geeft daar een definitie van. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Daar gaan we de volgende keer mee verder. Maar ik wil vooraf nog even twee dingen zeggen. Die vaste grond, het geloof nu is een vaste grond. Daar staat het Griekse woord hypostasis. En dat woord heeft Paulus al een keer eerder gebruikt in Hebreeën. Helemaal aan het begin. En dat brengt ons bij het ware geloof. Datgene wat ons doet volharden in tijden van lijden. Namelijk Hebreeën 1 vers 3. Dan gaat het dus over de erfgenaam, door wie God ook de wereld gemaakt heeft. En dan lees je in vers 3, die ook, terwijl hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid, en het uitgedrukte beeld, de karakter van zijn hypostasis. Zijn zelfstandigheid staat hier, maar zijn vaste grond staat er eigenlijk. En ik denk dat je hier moet gaan denken aan de oude schepping die gemaakt is en die voorbij gaat. Maar dat de vaste grond van de nieuwe schepping is gelegen in het lijden, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat hij daarom hier al dat woordje hypostasis gebruikt. En nog een keer in Hebreeën 3 vers 14. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond, van deze hypostasis, tot het einde toe vast behouden. Die belijdenis moeten we vasthouden, dat Christus is het uitgedrukte beeld van zijn hypostasis. En dat is het geloof. En daar gaan we volgende keer naar kijken. En dan kan ik je misschien alvast wat huiswerk meegeven. In voor Hebreeën 11. Hebreeën 11 laat zich opdelen in drie stukken. En in elk van die stukken vinden we een groep van 7 gelovigen of geloofsgroepen. Maar eigenlijk eens nagaan waar ik het dan over heb. Dus bijvoorbeeld, ik zal een beginnetje geven. Abel, door het geloof is Abel, dat is de eerste, van de eerste groep. Door het geloof is Enoch, dat is de tweede. Nou, dus dan kun je doortellen en dan komt er een kleine break en dan begint hij weer opnieuw. En dan komt er weer een kleine break en dan begint hij weer opnieuw. En dat 3 keer en precies 7. Ja, je weet, ik beschouw dat als een bewijs van goddelijke inspiratie van de Bijbel. Iedere keer maar weer die 7 en ook weer in dit bijzondere hoofdstuk. Hebreeën 11, daar gaan we het de volgende keer dan verder over hebben. Maar ik wilde eerst die context laten zien, dat het gelovigen waren die zich uitstrekten naar de volmaaktheid. En die volmaaktheid heeft dus alles te maken met die opstanding. En ook die opstanding die komt een paar keer voor in Hebreeën 11. Doet Paulus niet voor niks, hij zit iedere keer maar over die opstanding. Moet je ook eens kijken of je daar wat van kan vinden. En dan wou ik het hierbij laten voor vanavond. Thank you.